Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade, vrede en barmhartigheid worden u bij de aanvang geschonken, overrijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader en van Jezus Christus de Heere in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Met droefheid maakt de kerkraad bekend dat in de leeftijd van 72 jaar is overleden Adrianus van Es, echtgenoot van Elisabeth van Es Nieuwenhuis. Vrijdagavond is er van 7 uur tot 8 uur gelegenheid om de familie te condoleren in een van de zalen van ons kerkgebouw. Ook is er zaterdagmorgen van 9:45 tot 11:15 gelegenheid tot condoleren, voorafgaande aan de rouwdienst. Daarna zal om 11:00 de rouwdienst gehouden worden in ons kerkgebouw, waarna aansluitend de begrafenis zal plaatsvinden op de gemeentelijke begraafplaats aan de Van Oortstraat. In verband met dit sterfgeval zingen wij Psalm 103, daarvan het 8e vers, gelijk het gras is ons kortstondig leven. Gelijk een bloem die op het veld verheven, wel sierlijk pronkt, maar krachtloos is en teer, wanneer de wind zich over het land laat horen, dan knakt haar steel, haar schoonheid gaat verloren. Men kent en vindt haar standplaats zelfs niet meer. Het 8e vers van Psalm 103. bent het gedeelte wat u zal worden voorgelezen uit Gods heilig en dierbaar woord, kunt u vinden in het evangelie naar de beschrijving van Johannes, het 14e hoofdstuk, te beginnen bij het 15e vers. Johannes 14 vanaf het 15e vers tot het einde. Doch stellen wij ons vooraf onder de tucht van de heilige wet des Heren, waarna wij zingen uit Psalm 119 vers 4, ik zal oprecht van hart uw naam, o Heer, gestaag de roem van uw grootheid geven. En wat er verder volgt.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende, ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid, dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden, dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienstknecht, noch uw dienstmaagd, noch uw vee, noch uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u, de Heere, uw God, geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is.
Thank you.
Johannes 14 vanaf vers 15. Indien gij mij lief hebt, zo bewaart mijn geboden. En ik zal de Vader bidden, en hij zal u een andere trooster geven, opdat hij bij u blijven in der eeuwigheid. Namelijk de geest der waarheid, welke de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet hem niet en kent hem niet. Maar gij kent hem, want hij blijft bij u lieden en zal in u zijn. Ik zal u geen wezen laten, ik kom weder tot u. Nog een kleine tijd en de wereld zal mij niet meer zien, maar gij zult mij zien, want ik leef en gij zult leven. In die dag zult gij bekennen dat ik in mijn Vader ben en gij in mij en ik in u. Die mijn geboden heeft en dezelfde bewaart, die is het die mij lief heeft. En die mij lief heeft, zal van mijn Vader geliefd worden. En ik zal hem lief hebben en ik zal mijzelf aan hem openbaren. Judas, niet de Iscariot, zeide tot hem, Heere, wat is het dat u zelf aan ons zult openbaren en niet aan de wereld? Jezus antwoordde en zeide tot hem, zo iemand mij lief heeft, die zal mijn woord bewaren. En mijn Vader zal hem lief hebben, en we zullen tot hem komen en zullen woning bij hem maken. Die mij niet lief heeft, die bewaart mijn woorden niet. En het woord dat gij lieden hoort, is het mijne niet, maar des Vaders die mij gezonden heeft. Deze dingen heb ik tot u gesproken, bij u blijvende. Maar de Trooster, de Heilige Geest, welke de Vader zenden zal in mijn naam, die zal u alles leren en zal u indachtig maken alles wat ik u gezegd heb. Vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Niet gelijkerwijs de wereld hem geeft, geef ik hem u. Uw hart worden niet ontroerd en zij niet versaagd. Ge hebt gehoord dat ik tot u gezegd heb, ik ga heen en kom weder tot u. Indien gij mij lief had, zo zoudt gij u verblijden, omdat ik gezegd heb, ik ga heen tot de Vader, want mijn Vader is meerder dan ik. En nu heb ik het u gezegd, eer het geschied is, opdat, wanneer het geschied zal zijn, gij geloven moogt. Ik zal niet meer veel met u spreken, want de overste deze wereld komt en heeft aan mij niets. Maar opdat de wereld weten dat ik de Vader lief heb en alzo doe, gelijkerwijs mij de Vader geboden heeft, staat op, laat ons van hier gaan.
Gemeente, de tekstwoorden waarbij we u op deze tweede Lijdenszondag met de hulp des Heren een ogenblik willen bepalen, kunt u vinden aan het slot van het u voorgelezen hoofdstuk, Johannes 14, het 31ste vers, waar we Gods woord en onze tekstwoorden voor deze uren aldus lezen. Maar opdat de wereld wete dat ik de Vader lief heb en al zo doe, gelijkerwijs mij de Vader geboden heeft, staat op, laat ons van hier gaan. De gemeente, schrijven wij boven deze tekstwoorden de hartelijke gewilligheid van Jezus. De hartelijke gewilligheid van Jezus. En letten wij met de hulp des Heren op drie gedachten. In de eerste plaats, zodat de wereld het weten. In de tweede plaats, omdat hij de Vader lief heeft. En in de derde plaats, opdat de zijnen hem volgen. De hartelijke gewilligheid of de hartelijke overgave van Jezus. Onze eerste gedachte, zodat de wereld het weet. Daar begint de tekst mee, maar opdat de wereld weet. Onze tweede gedachte, omdat hij de Vader lief heeft. Dat ik de Vader lief heb. En al zo doe, gelijkerwijs mij de Vader geboden heeft. En onze derde gedachte, opdat de zijnen hem volgen. Staat op, laat ons van hier gaan. Gemeente, vorige week op de eerste Lijdenszondag hebben wij stilgestaan bij het tarwegraan. Jongens en meisjes, de Heere Jezus heeft zichzelf vergeleken bij een tarwegraan dat gezaaid wordt door de landman. Maar een tarwegraan heeft zelf geen wil. Een tarwegraan wil niet gezaaid worden, of wil niet juist wel gezaaid worden. En daarom ook dat beeld schiet tekort. Met dat beeld wil de Heer Jezus alleen maar laten zien dat hij moet sterven om vrucht te dragen. Maar vanmorgen zullen we horen dat hij dat ook wilde. Dat zijn gewilligheid om die weg te gaan van het tarwegraan een grote gewilligheid is. En we zullen ook horen waarom. We zullen horen de diepe reden die daarachter ligt. Waarom niemand hem van die weg heeft kunnen weerhouden. Maar opdat de wereld weet. In het vorige vers wordt ook gesproken over de wereld. We lezen daarover de overste van de wereld. Ik zal niet meer veel met u spreken. Want de overste der wereld komt en heeft aan mij niets. De overste deze wereld, wie is dat? Dat is de vorst der duisternis, dat is de Satan. En de Heer Jezus zegt dat hij komt. De overste deze wereld komt. Nee, hij komt niet in eigen persoon. Maar hij heeft mensen gemobiliseerd. Dat doet de duivel altijd. Straks, jongens en meisjes, dan komt er een schare met zwaarden en stokken. Die komt naar de hof van Gethsemane. Die schare die wordt geleid door Judas de verrader. Maar achter dat alles is natuurlijk de overste der wereld. De duivel is in het hart van Judas gevaren. En er zal een confrontatie komen. Er zal een ontmoeting komen tussen de Heer Jezus en de overste deze wereld. En die confrontatie, die gaat de Heer Jezus niet uit de weg. Hij weet het. Hij weet dat het komt. Hij heeft nog gelegenheid om te vluchten, zouden we zeggen, of om die confrontatie uit de weg te gaan. Hij heeft nog de gelegenheid om zijn lijden te voorkomen, maar dat zal hij niet doen. Dat zal hij juist niet doen. En hij zegt van die overste deze wereld, die heeft aan mij niets. Wat betekent dat? Dat betekent dat de overste deze wereld kan niets uitrichten. Hij denkt dat hij de Heer Jezus kan verslaan. Hij heeft tijdens de omwandeling van de Heer Jezus geprobeerd om hem te verleiden. Denk aan de verzoeking in de woestijn. Wat een aanvallen heeft de overste deze wereld op de Heer Jezus gericht. Maar het was allemaal te vergeefs. De Heer Jezus is staande gebleven. De eerste Adam is gevallen. Al bij de eerste confrontatie. En de tweede Adam of de laatste Adam is staande gebleven. De overste deze wereld heeft aan mij niets. Zijn aanvallen zijn te vergeefs. En hij denkt door mij nu te verslaan dat hij gewonnen heeft. Maar zelfs in mijn dood heeft hij aan mij niets, want mijn dood zal betekenen de overwinning op hem. En gemeente, daarom gaat de Heer Jezus die confrontatie niet uit de weg. Hij moet hem ontmoeten om hem te verslaan. Als hij de vijand niet tegemoet treedt, dan kan hij hem ook niet verslaan. Dus hij gaat niet uit onmacht, hij staat straks niet op uit onmacht, maar hij staat juist op omdat hij die confrontatie wil. Kijk, dat kan van ons nou nooit gezegd worden. De Heer Jezus zegt niet tegen zijn discipelen, de overste deze wereld komt en hij heeft aan u niets. Zij zullen de Satan ook ontmoeten. En u weet wat er gebeurd is met Simon Petrus. De Satan heeft jullie de zeer begeerd om te ziften als de tarwe. En Simon is gevallen. Hij heeft zichzelf zo vaak overschat. Maar gemeente, wij moeten ons maar niet overschatten. Ook niet na ontvangene genade. Want de overste deze wereld heeft aan ons wel wat. Maar de Heere Jezus heeft de proef glansrijk doorstaan. En dat is de troost ook die in onze tekst ligt vanmorgen. Waarom geeft hij zich gevangen? Wat is de achterliggende reden? We zullen daar straks bij stilstaan in onze tweede gedachte. Dat is de liefde tot zijn vader. En daarvan zegt hij hier in deze tekst, dat moet de wereld weten. Maar opdat de wereld weten dat ik de Vader lief heb, de wereld. Het woordje wereld heeft voor ons vaak een hele negatieve klank. En meestal heeft het in de Bijbel ook een negatieve klank. Bijvoorbeeld ook in dit hoofdstuk in het 22e vers. Daar zegt Judas niet de Iscariot tot hem, Heere, wat is het dat gij uzelf aan ons zult openbaren en niet aan de wereld? De wereld, dat is daar de boze wereld. Maar hier in onze tekst heeft het woordje wereld niet direct een negatieve betekenis. Wereld kan heel veel verschillende betekenissen hebben in de Bijbel. Hier betekent het woordje wereld het mensdom op de wereld. De mensen op de wereld moeten het weten, dat ik de Vader lief heb. Dat moet niet verborgen blijven, dat moeten ze horen, dat moeten ze zien. De gemeente, daarom moet ook het Leidersevangelie nog altijd gepredikt worden. Opdat de wereld weet dat Jezus zijn Vader lief heeft. Die diepste reden die moet in de lijdensweken vertolkt worden. Wat ligt er nu achter het lijden? Liefde. Dat zou je niet verwachten. Voor ons zijn dat twee tegenstellingen. Liefde en lijden, dat botst. Maar voor de Heer Jezus botst het niet. Juist de reden dat hij het lijden wil ondergaan is geworteld in de liefde tot zijn Vader. En dat moet de wereld weten. En waarom moet de wereld dat weten? Omdat de wereld alleen daardoor kan behouden worden en anders niet. De Heer Jezus doet dit voor de wereld. Hij doet dit voor wereldse mensen, opdat zij behouden zullen worden. Dat de Heer Jezus de Vader lief heeft, dat kan de wereld opmaken uit zijn woorden. Deze woorden horen alleen de discipelen spreken, de wereld hoort het niet, die is hier verder niet bij. Maar straks dan zullen zij hem horen spreken. Zijn kruis staat in het midden van de wereld. En vanaf dat kruis spreekt hij tot eer van zijn Vader. De wereld mag weten dat hij de Vader lief heeft. En de grote vraag is, gemeente, of de wereld dat ook aan ons ziet. Want de Heer Jezus is daarin ook voor ons allen tot een voorbeeld. Ziet de wereld aan ons of hoort de wereld aan ons dat wij God lief hebben? Hoort de wereld dat aan onze woorden? Ziet de wereld dat aan ons leven? Als je het leven van de Heer Jezus nagaat, in het bijzonder ook in zijn lijdensgang, dan kun je maar tot één conclusie komen en dat is: ziet hoe lief hij de Vader heeft. En dat moet de wereld weten, dat de deugden van God bemind moeten worden. Dat was voor de Heer Jezus het allerhoogste. En de wereld heeft het niet alleen gehoord aan zijn woorden, maar de wereld kon het ook zien aan zijn daden. Bijzonder aan zijn onderwerping. Zijn liefde bleek uit zijn onderwerping, dat heeft de wereld gezien. Als een lam werd hij ter slachting geleid. Hij vocht niet. Hij dronk de drinkbeker die hem de Vader gedronken had. Zou ik die niet drinken, zegt hij tegen zijn discipelen. De wereld mag het weten, dat hij de Vader lief heeft. En dan opnieuw die vraag aan u, gemeente, en ook aan mezelf. Kan de wereld nou zien aan ons leven dat wij de Vader lief hebben? Dat wij God lief hebben? Is er onderwerping aan de wil van God? Is ons leven gericht op de eer van God? Dat moet de wereld aan ons zien. Zo hoort het te zijn en zo is het vaak niet. En als het zo niet is, dan hebben wij verzoening nodig. Over alles wat wij spreken of gesproken hebben, wat niet tot eer is van God. Want dat is het hoofddoel van ons leven. En als onze levenswandel niet geweest is tot eer van God, dan hebben wij verzoening nodig. Want daarvoor zijn we op deze wereld, daarvoor zijn we geschapen. En is het dan geen wonder van morgen dat ik u mag prediken dat er één geweest is aan wie de wereld kan zien dat hij zijn Vader lief heeft. Nooit gestruikeld, nooit ongehoorzaam geweest. En hij doet dit niet omdat de Vader hem op de proef moet stellen, maar hij doet dit als borg. Hij doet dit als middelaar. Hij doet dit in plaats van al de zijnen. Waarom moet de wereld dit weten? Omdat er buiten hem geen zaligheid is voor mensen op deze wereld. Omdat God zijn eer zoekt en die eer alleen in Christus herkregen zal worden. Ontdekkende genade, gemeente, leert dat wij verzoening nodig hebben. Als wij geen ontdekkende genade hebben, dan verstaat u de diepste bedoeling van het lijdensevangelie niet. Wij zijn eerrovers van God. We zijn dat geworden in het paradijs. En we zijn dat en we blijven dat als we zijn die we van nature zijn. En zo kunnen we niet voor God verschijnen. Aangrijpend dat de wereld tegen ons zou kunnen getuigen dat we Gods eer niet gezocht hebben. En ik mag u prediken vanmorgen dat er nu één weg is, waarin die eer weer opgeluisterd kan worden. En dat is alleen in hem die in het middelpunt mag staan vanmorgen, de Heere Jezus Christus. Onze zonde laten zien, jongens en meisjes, dat het ons aan liefde ontbreekt. Zonde doen is eigenlijk liefdeloosheid. Liefdeloosheid ten opzichte van onze Schepper. Liefdeloosheid ten opzichte van zijn wil. Dus de Heere Jezus blijft niet in die opperzaal. Hij zegt niet, laat het hier maar afgehandeld worden. Maar hij treedt naar buiten. Hij gaat de nacht in, hij gaat de wereld in. Want de wereld moet weten dat hij de Vader lief heeft. Onze eerste gedachte. We gaan naar onze tweede gedachte. Dat hij de Vader lief heeft. Daarom is hij zo gewillig. Wat ontroerend, gemeente, wat we hier lezen. Dat ik de Vader lief heb. In het oorspronkelijke lezen wij hier het woord agapao. U weet dat er in het Grieks verschillende woorden voor liefde zijn. En het woord agapao, dat ziet op de diepste vorm van liefde. Dat is een zichzelf gevende liefde. Dat is een onbaatzuchtige liefde. Dat is een zich opofferende liefde. Achter datgene wat wij liefde noemen, daar kan soms nog allerlei bijbedoeling achter zitten. Wat de wereld liefde noemt, dat is vaak geen liefde. Maar de Heere Jezus heeft zijn Vader lief met een hele diepe liefde. En dat moet de wereld weten. Eigenlijk is dit de enige plaats in het Nieuwe Testament waar de Heere Jezus dat zo uitdrukkelijk uitspreekt. Je kunt het zien aan zijn leven dat hij de Vader lief heeft. Je kunt het horen aan zijn woorden. Je kunt het aan de vruchten merken dat hij de Vader lief heeft. Maar hier zegt hij het onomwonden. Hier laat de Heere Jezus, jongens en meisjes, even in zijn hart kijken. En hij zegt tegen zijn discipelen, weet je wat nou mijn diepste beweegreden is? De liefde tot jullie? Nee. Ja, dat komt op de tweede plaats. Maar weet je wat voor mij op de eerste plaats komt? De liefde tot mijn Vader. Dat moet de wereld weten, dat ik de Vader lief heb. De deugden van mijn Vader. Gemeente, het lijden, dat is een heel andere invalshoek. Hoe kijken wij vaak tegen het lijden aan? Wij kijken naar de vijand, we kijken naar Pilatus, we kijken naar, en we zeggen, dat zit erachter. Maar vanuit het oogpunt van de Heere Jezus, vanuit hem gezien, waarom het lijden? Uit liefde tot zijn Vader. Dat is de diepste reden. Hij wil niet anders. Hij kan niet anders. De Heer Jezus is geen martelaar. Want hij had 1000 keer kunnen vluchten. Hij had de confrontatie helemaal niet aan behoeven te gaan. Maar uit liefde tot Vaders deugden wilde hij deze weg gaan. Wilde hij in plaats van de wereld gaan, van wereldse mensen. En is hij het lijden tegemoet getreden. Dat ik de Vader lief heb. Zodat zo eens wat uit mogen werken vanmorgen, gemeente. Wat bedoelt de Heere Jezus daar nou mee? Dat hij de Vader lief heeft. Wel, daar bedoelt hij mee dat hij de Vader lief heeft in al zijn heerlijke deugden. Of eigenschappen. Of volmaaktheden. Het zijn eigenlijk drie namen voor dezelfde zaken. De Heer Jezus kent zijn Vader volkomen. Hij kent de deugden van zijn Vader volkomen. Zal ik een voorbeeld noemen, gemeente, wat de Heer Jezus nu zo lief heeft. Hij heeft lief de rechtvaardigheid van zijn Vader. Hij weet dat zijn Vader nooit onrecht zal kunnen doen. Zelfs niet als het gaat over zijn eigen zoon. Hij weet dat de Vader de zonde moet en zal straffen. Hoe ontroerend zegt hij in het hoge priesterlijke gebed in Johannes 17. Tegen zijn vader, rechtvaardige vader. Ziet u dat hij zijn vader zo kent en zijn vader zo aanspreekt en zijn vader zo bemint. Rechtvaardige vader, de wereld heeft u niet gekend, maar ik heb u gekend. En deze hebben bekend dat gij mij gezonden hebt, rechtvaardige vader. Dat moet de wereld weten. De wereld moet weten dat God rechtvaardig is. En de wereld moet weten dat Jezus die deugd van de Vader lief heeft. Gemeente, hoeveel lijdenspreken worden er niet gehouden vandaag de dag, waar geen woord gesproken wordt over Gods rechtvaardigheid. Alleen maar gesproken wordt over de liefde van Jezus tot zijn kinderen. Maar dat is maar een halve waarheid. Eigenlijk gaat het daar in de eerste plaats helemaal niet om. Het gaat over de liefde tot zijn vader. Hoe kunnen we zwijgen over Gods rechtvaardigheid in de lijdenstijd? Juist die rechtvaardigheid, die deed hem deze weg gaan. En mag ik eens vragen, hoe is dat nou in uw leven? Ziet de wereld ook aan ons dat wij Gods rechtvaardigheid lief hebben? Kent u Gods rechtvaardigheid? Bemint u de deugd van Gods rechtvaardigheid? U zegt, ja, ik bemin God in zijn barmhartigheid. Nou, dat is goed. Zeker, daar kom ik straks op. Dat is ook een van Gods deugden. Maar Gods barmhartigheid zal nooit verheerlijkt worden, dat weet de Heere Jezus, ten koste van zijn rechtvaardigheid. Bemint u ook Gods recht, zijn rechtvaardigheid? De Heere Jezus wil niet dat deze deugd gekrenkt zal worden. Want hij heeft die deugd lief. En als je de Heere lief krijgt, jongens en meisjes, wil je dat ook niet. Dan wil je niet zalig worden als het Gods rechtvaardigheid zou kosten. Dat zou je niet willen, omdat je de Heere lief hebt. Opdat de wereld weet dat ik de Vader lief heb. Ik denk aan een andere deugd. De deugd van Gods heiligheid. Ontroerend, gemeente, dat de Heere Jezus in het hoge priesterlijke gebed zijn Vader ook noemt Heilige Vader, rechtvaardige Vader, maar hij zegt ook Heilige Vader, bewaar hen in uw naam die gij mij gegeven hebt, opdat zij één zijn gelijk als wij. O, hij weet dat zijn Vader volkomen heilig is. Hij weet dat zijn Vader met onheiligen geen gemeenschap kan hebben. Hij weet dat de Vader zich niet kan verontreinigen. Hij weet dat hij de zijnen moet heiligen, omdat er anders nooit een gemeenschap zal kunnen komen. Hij zegt het ook in het 19e vers van het hoge priesterlijk gebed. En ik heilig mijzelf voor hen, opdat ook zij geheiligd mogen zijn in de waarheid. Dat mag de wereld weten. Dat moet de wereld weten, dat hij Gods heiligheid lief heeft, boven alles. Dat moet gepredikt worden. Gods deugden moeten verheerlijkt worden. En dan kom ik weer met die persoonlijke vraag, gemeente. Als je God lief hebt, dan krijg je die deugden ook lief. Dan krijg je Gods heiligheid lief. En mag ik eens vragen, hoe is het daar nu mee in uw leven? Zegt u, dat is een van de dingen die ik nou het meeste bemin. Gods heiligheid. Want als je God lief krijgt, dan krijg je zijn deugden lief. En juist dan gaat je eigen onheiligheid zo drukken. Juist dan ga je leren dat je voor die heilige God niet kan bestaan. Gemeente, hoe zal er plaats komen voor het lijdensevangelie als we Gods heiligheid niet kennen? En als we onze onreinheid en onze onheiligheid niet kennen, dan heb je toch geen priester nodig? De Heere Jezus in zijn priesterlijk ambt Hij zal ervoor zorgen dat de heiligheid hersteld wordt in zijn offerande. In één offerande zal hij al de zijne heiligen. Dat moet de wereld weten. Dat ik de Vader lief heb. Wat heeft de Heere Jezus lief? Nou, ik kan het ook samen nemen. Hij heeft de eer van zijn Vader lief. Hij zegt dat ook in het hoge priesterlijke gebed. Gemeente, het zijn zijn eigen woorden. Dat heb ik niet bedacht. De Heere Jezus zegt, Vader, ik heb u verheerlijkt op de aarde. Ik heb uw eer gezocht. Daar ben ik voor naar de aarde gekomen en dat heb ik gedaan en dat is ook gelukt. Dat is ook gelukt in alle dingen. Niemand van ons zal dat ooit kunnen zeggen. Als hij of zij aan het einde van zijn leven gekomen is, dan zullen wij niet kunnen zeggen, wij hebben u verheerlijkt op de aarde. We hebben alles gedaan wat we hadden moeten doen. Maar Jezus kon dat zeggen. En dat was zijn drijfveer. Iedere dag weer opnieuw om de eer van zijn Vader te zoeken. Het was zijn eten en zijn drinken om te doen wat de Vader hem opdroeg. Weer die persoonlijke vraag, is dat nou ook in uw leven zo, gemeente? Hebt u de eer van God lief? Boven alles hebt u de eer van God lief, meer dan uzelf. Als je goed naar het lijdensevangelie luistert, dan hoor je daarvan een die Gods eer liever had dan dat hij zichzelf lief had. Liever had dan dat hij zijn leven lief had. En zal dat nou waarde voor ons krijgen? Dan zullen we daar ook iets van moeten leren kennen. Van de liefde tot Gods deugden, van de liefde tot Gods eer. En weet u waar we dan achter zullen komen? Dat wij vaak onszelf liever hebben dan Gods eer. Dat was bij de discipelen ook nog zo. Vaak hadden ze hun eigen zaligheid, hadden ze liever dan Gods eer. Ze wilden het allemaal houden zoals het was. Ze wilden de Heere Jezus weer houden van zijn lijdensweg. Maar nee, hij zegt tegen zijn discipelen, de wereld moet het weten. Dat ik de eer van de Vader bemin en dat ik die zoek. En dat dat voor mij op nummer 1 staat, discipelen. Dat is belangrijker dan jullie zaligheid. Ik ga jullie verlaten. Ik ga lijden en sterven. Waarom? Omdat ik de Vader lief heb. De Heere Jezus bemint de wil van zijn Vader. Er is helemaal geen tegenstelling tussen de wil van Jezus en de wil van zijn Vader. De wil van de Heere Jezus ligt verslonden in de wil van zijn Vader. Ik zei het al zo net, dat het zijn eten en drinken was om de wil van zijn Vader te doen. Heel zijn leven. Is dat ook in uw leven zo? Waar heb je nou het meeste vermaak in? Wat staat nou het hoogste in ons leven? Is dat uw wil geschieden? O, dat heeft de Heere Jezus zelf gebeden. Want het blijkt uit de lijdensgeschiedenis dat het echt zo is zoals ik het zeg. Hij zegt in de hof van Gethsemane, niet mijn wil, Heere. Hij deinst terug voor het lijden. Het is ook zo ontzaggelijk zwaar. Maar hij zegt niet mijn wil, Vader, doch de uwe geschieden. Zijn wil ligt verslonden in de wil van God. Hij wil niet anders dan de Vader wil. Hebt u de wil van God ook zo hartelijk lief? Ligt uw wil ook verslonden in de wil van God? Wat is de Heer Jezus ons daarin tot een voorbeeld? Zo moet het zijn, gemeente. Zoals het bij hem is, zo zou het bij ons moeten zijn. En als wij in die spiegel blikken vanmorgen, ik weet niet hoe het u vergaat, maar als je in die spiegel blikt, dan moet het schaamrood, denk ik, naar onze wangen stijgen. Want Gods wil heb ik vaak niet lief, ik mopper ertegen. Ik probeer de andere kant op te gaan, maar de Heer Jezus niet. Als een lam werd hij ter slachting geleid. En als een schaap dat stom is voor het aangezicht van zijn scheerders. De Heer Jezus heeft, als ik nog een deugd mag noemen, de Heer Jezus heeft de wijsheid van zijn Vader zo lief. Want de Vader heeft dat plan uitgedacht in de stille eeuwigheid. En hij met de Vader. Dat plan is niet door een mens bedacht. Er is niet één godsdienst op de aarde waarin geleerd wordt dat God zijn Zoon geeft tot behoud van zondaren. Er is maar één godsdienst die dat leert en dat is het christendom. En dat heeft het christendom niet bedacht, maar dat heeft God bedacht. Dat is zo'n wijs plan, dat is in geen mensenhart opgeklommen. En de Heer Jezus bewondert dat, hij bemint dat. En hij is bereid om zijn leven te geven uit liefde tot de wijsheid van zijn Vader. Hij wil er niks van af hebben. Hij zegt niet, Vader, het moet door een andere weg. En deze weg is een hele diepe weg. Hij is ook waarachtig mens. Als er één was, wij zouden zeggen, die reden had om te mopperen, dan was het de Heer Jezus wel geweest. Kijk, het volk van Israël in de woestijn, die had het aan zichzelf te danken. Maar de Heer Jezus heeft geen zonde gekend, nog gedaan. En zoveel tegenslag. Maar hij zegt, nee, de wereld moet weten dat ik de Vader lief heb. Sta op. Laat ons van hier gaan. De wereld mag weten dat ik niks tegen het plan van mijn Vader heb. Dat ik niks tegen de raad van mijn Vader heb. Maar dat ik die weg zal gaan, hoe moeilijk ook en hoe zwaar. En om niet meer te noemen, gemeente, de Heer Jezus bemint de barmhartigheid van zijn Vader. Hij bemint de genade van zijn Vader. Hij kent de bewogenheid van zijn Vader om zondaren te behouden. Hij heeft in het hart van zijn Vader geblikt. Niemand heeft ooit God gezien. Maar de enige geboren zoon die in de schoot des vaders is, die heeft hem ons verklaard. En die heeft ons verteld wat er in het hart, wat er in het binnenste van zijn Vader is omgegaan, die rommelende ingewanden. En diezelfde barmhartigheid, die heeft Jezus ook. Hij bemint die deugd van zijn Vader om ellendige zondaren te behouden. Maar hij weet dat het niet kan als de rechtvaardigheid van God niet verheerlijkt wordt. En daarom moet hij deze weg gaan. Het is ook de liefde tot Gods barmhartigheid. Gods raad moet volvoerd worden, zodat ellendige zondaren behouden kunnen worden. Het welbehagen zal alleen dan zijn voortgang kunnen hebben. Dat weet Jezus. Hij weet hoe strikt dat de Vader dat neemt. En daarom laat ons van hier gaan. Dat de wereld weten dat ik de Vader lief heb en al zo doe. Kijk, liefde moet blijken. Je kunt wel over liefde spreken, maar als het goed is, blijkt de liefde met ter daad. Als je de ander lief hebt, dan heb je er ook wat voor over. Dan wil je ook doen wat die ander wil dat je doet. En dat is de beweegreden van de Heer Jezus in zijn lijden. Deze daad komt omdat hij de Vader lief heeft. Die liefde doet hem buigen. Die liefde doet hem volgen. Die liefde doet hem zichzelf overgeven. En dat wij zo weerbarstig zijn, dat laat zien dat we zo liefdeloos zijn. Dat we onszelf wel lief hebben, maar dat we God niet lief hebben. Ik ben van nature geneigd om God en mijn naasten te haten. En daar worden Gods kinderen aan ontdekt, gemeente. Petrus wordt daaraan ontdekt. Straks, ja, bij de zee van Tiberias. Dan pas is Petrus zover om de Here te volgen. Dan zegt de Heere tegen hem, volg mij. Dat is geen makkelijke weg, Petrus. En anders zal u gorden en brengen waar ge niet wilt. En dit gezegd hebbende zeide hij tot hem, volg mij. Petrus doet het. Vroeger zei hij, ik zal u volgen. Hij deed het niet. Had zichzelf nog zo lief. Had zijn eigen zaligheid lief. Gods eer was niet het hoogste in zijn leven. Hij moest het voorbeeld van de meester leren volgen. En bij de zee van Tiberias is hij al een stuk verder. Maar hij is eigenlijk nog niet waar hij wezen moet. Want het is nog geen volgen zonder vragen. Hij kijkt naar Johannes en zegt, wat zal deze? Wat gaat het u aan, Simon? De Heere heeft met u een eigen weg. Volg gij mij? Dat de wereld weet dat ik de Vader lief heb. En al zo doe gelijkerwijs mij de Vader geboden heeft. De Vader heeft hem geboden. En dat weet de Heer Jezus. Jongens en meisjes, de Heer Jezus weet precies wat hij moet doen. Want dat heeft hij met de Vader afgesproken. Gelijkerwijs, zegt hij. Dus precies zoals ik het afgesproken heb met mijn Vader. En dat is niet eenvoudig wat de Vader van hem geëist heeft. Dat is heel moeilijk. De Vader heeft hem geëist zijn leven. Heeft hem geëist zijn sterven. En dat is hij met de Vader overeengekomen. In de eeuwigheid, in de vrederaad. En precies zoals ze het samen afgesproken hebben, zo wil hij het ook doen. Gelijkerwijs mij de Vader geboden heeft. O mijn discipelen, als ik mij nu terugtrek, dan getuigt dat niet van liefde tot mijn Vader. En daarom, ik wil doen wat de Vader mij geboden heeft. Wat heeft de Vader geboden? Twee dingen. In de eerste plaats het betalen van de straf. En in de tweede plaats het voldoen van de wet. In de eerste plaats het betalen van de straf. En wat is de straf op de zonde? De straf op de zonde is de dood. Wat een ontzaglijke straf. God wil dat aan zijn gerechtigheid genoeg geschieden. En wat is het volbrengen van de wet? Wat is de hoofdsom van de wet? De hoofdsom van de wet is liefde. Liefde tot God en liefde tot de naaste. En dat is de drijfveer van de Heer Jezus geweest, gemeente. Om die wet te volbrengen. Tot in de kleinste bijzonderheden. Straks als hij aan het kruis hangt, dan zal hij van beide dingen kunnen zeggen, het is volbracht. Vader, ik heb de straf betaald. Ik heb de drievoudige dood ondergaan. Ik heb de wet volbracht. Het is volbracht wat wij samen overeengekomen zijn. Wat een liefde. Gods eis te vervullen. Hoe is het in uw leven? Wat eist de Heere dan van mij, dominee? Dat weet ik niet. Eist de Heere van mij ook iets? Ja, de Heere eist zeker wat van ons. Wat eist de Heere dan van ons, jongens en meisjes? Nou, de Heere eist van ons dat wij de straf betalen. Als je een bekeuring krijgt, dan moet je die toch betalen. Als je de wet overtreden hebt, dan kun je niet zeggen, ja, ik sta niet voor de gevolgen in. Als je de wet overtreedt, dan moet je ook de gevolgen dragen. We hebben Gods wet overtreden. En wat is het gevolg daarvan? De dood. Dat moeten we betalen. Betaal mij wat geschuldigd zijt. De straf dragen. En wat moeten we doen om het eeuwige leven te krijgen? De wet houden. Volmaakte liefde tot God en volmaakte liefde tot de naaste. Als er iemand zou zijn op de wereld die dat zou kunnen, die zou het eeuwige leven verkrijgen. Maar na de val in Adam is er niemand meer die dat kan. En gemeente, nou kunnen we daar rustig mee doorleven. U hebt dat al zo vaak gehoord, wat God eist van de mens, zijn gerechtigheid moet genoeg geschieden. En we kunnen er rustig mee doorleven. Totdat wat? Tot je de Vader lief krijgt, tot je de Heere lief krijgt, tot je zijn deugden lief krijgt. En dan loop je vast. Dan kun je niet meer verder. En ik hoop dat dat mag gebeuren vanmorgen onder de prediking, gemeente. Je moet de straf betalen. Maar je kunt de straf niet betalen. Je moet de wet volbrengen, maar je kunt niet de wet volbrengen. Zelfs de allerheiligste hebben nog maar een klein beginsel van die nieuwe gehoorzaamheid. En weet u, misschien zitten er zulke mensen vanmorgen in de kerk. En voor zulke mensen wordt het zo'n wonder dat de wereld mag weten dat hij de Vader lief heeft. Ik niet. Ik schiet in alles tekort. Ik ben van nature geneigd om God en mijn naaste te haten. Dat blijkt ook in de leidersgeschiedenis. Maar hij heeft de Vader lief. Dat moet de wereld weten. En er zullen mensen in de wereld zijn die daar deel aan krijgen. En dat zijn mensen die ontdekt worden aan wat ik zojuist noemde. Die God lief krijgen van ganser harten, van ganser gemoeden en met alle krachten. Maar die geen kwadrantpenning hebben om te betalen. En die de straf nooit zullen kunnen voldragen, omdat het een eeuwige straf is. En weet u hoe de Heer nu leert, wat hij doet op de leidersweg, door zulke mensen te leiden in de weg van het recht. Onze derde gedachte, eer dat we daar nog iets van zeggen. Gaan we zingen Psalm 2 en daarvan het vierde en het zevende vers. En ik die vorst met zoveel macht bedeeld en het zevende welzalig zij die naar zijn reine leer. Psalm 2 vers 4 en 7. Nog een enkel woord uit onze derde gedachte, opdat de zijnen hem volgen. Ik vind het eigenlijk jammer dat de klok zo snel gaat, jongens en meisjes. Zo'n diepe stof eigenlijk, als we kijken in het hart van de Heere Jezus. En waarom hij dat doet, ook tot een voorbeeld voor de zijnen. Hij zegt, sta op, het is tijd om te vertrekken. Eerst zullen zij nog de slotzang gezongen hebben, de lofzang van Psalm 115 tot en met 118. Weet ook niet helemaal precies wanneer ze opgestaan zijn. Sommigen denken dat het eerste gedeelte van deze hoofdstukken gesproken is nog in de paaszaal, dat de Heere hier opstaat en dat ze nu naar buiten gaan. We weten het niet helemaal precies, maar één ding is zeker, hij geeft hen bevel om te vertrekken. Hij maakt zelf ook aanstalten om te vertrekken. Sta op. Laat ons van hier gaan. Straks zegt hij het ook in de hof van Gethsemane. Als hij gebeden heeft. En dan komt de Satan eraan. Dan komt die benden eraan. En dan zegt hij, sta op. Laat ons gaan. Hij is nabij die ons verraadt. Iedere keer moet hij zijn discipelen opwekken. Zij gaan niet. Maar hij zegt, gaat iedere keer van hem uit. Hij maakt aanstalten om te vertrekken. En zo klinkt het telkens in het leven der genade. Daar begint het eigenlijk mee, denk aan Zacchaeus. Laat ons gaan. Kom af, ik moet heden in uw huis blijven. Zegt de Heere, Zacchaeus moet mee. Ook Levi. De Heere zegt, volg mij. Laat ons gaan. En zo blijft het. Ik denk aan de kinderen Israëls in de woestijn. Iedere keer was het weer, zegt de kinderen Israëls, dat ze voortrekken. Sta op. En Paulus zegt tegen de Hebreeën, laat ons dan uitgaan, buiten de legerplaats. Zijn smaad hij dragende. Het is hier het land der rusten niet. Sta op. En nou is er groot verschil wanneer de Heere dat tegen ons zegt. Als de Heere dat tegen ons zegt, als we het naar onze zin hebben, dan valt het niet mee. Als de Heere zegt, laat ons gaan. Ik denk bijvoorbeeld aan de discipelen daar in de paaszaal. Ze hebben het daar goed gehad. Dat kunt u wel geloven, Johannes die heeft aan zijn borst gelegen. Zou Johannes daar niet hebben willen blijven, denkt u? En hoe dierbaar is dat zichtbare onderwijs wat ze gekregen hebben? Maar de Heere Jezus zegt, wij kunnen hier niet blijven. Sta op. Laat ons van hier gaan, omdat ik de Vader lief heb. Mijn werk is niet klaar. Er moet nog zoveel gebeuren. Ik zal niet meer veel met u spreken. 3 jaar heeft hij met hen gesproken. Intensief met hen gesproken. Maar nu is het tijd dat vooral zijn priesterschap voor hen betekenis zal moeten krijgen. En hij zal hen ook nog onderwijzen, al lopende naar de hof van de Gethsemane. Want deze hoofdstukken zijn uitgesproken waarschijnlijk onderweg. Als ze niet met hem meegaan, zullen ze ook dat dierbare onderwijs niet krijgen. Laat ons van hier gaan. Van hier, dat is weg bij dat aangename. Dat is weg bij dat gevoelige. Dat is weg bij datgene wat hen zo dierbaar is. Want Gods deugden moeten verheerlijkt worden. Laat ons van hier gaan, dat is de vijand tegemoet. Hebben ze helemaal geen zin in? Natuurlijk hebben ze daar geen zin in. Maar als de vijand niet ontmoet wordt, dan kan de vijand ook niet verslagen worden. Dus ze kunnen hier niet blijven. Laat ons van hier gaan. En dat hadden ze toch beloofd, dat ze hem zouden volgen. Uit liefde. Zeker, dat was ook de liefde. Maar ze hadden zichzelf zo overschat. En daarom toen het dichterbij kwam, toen waren ze zo volgzaam niet meer. En als de meester hen niet opgewekt had, Ze zouden geen stap meegegaan zijn. Maar hij leidt ze op de lijdensweg. Waarom doet hij dat nou? Dat doet hij omdat ze anders niet weten wat de Heer Jezus gaat doen, jongens en meisjes. Zal het werkelijk betekenis voor hen krijgen, waarde voor hen krijgen, dan moeten ze hem ook een stuk volgen op die weg. Hij ze hoeven niet heel de weg mee. In de Hof van Gethsemane hoeven ze ook niet heel de weg mee, een stukje maar. En tot in de dood hoeven ze ook niet heel de weg mee, een stukje maar. Zo maakt de Heer Jezus plaats voor zijn priesterschap. Als ze daar in die paaszaal blijven, dan zullen ze dat onderwijs niet kunnen krijgen wat hij hen nog gaat geven. Het is plaatsmakend, het is ontdekkend, laat ons van hier gaan. Het is hier het land der rusten niet, niet vasthouden aan al die oude weldaden. Maar nieuwe weldaden moeten verkregen worden. De Heer zal wat nieuws openbaren, wat ze nu nog niet kennen. Laat ons van hier gaan. En weet u wat nou zo ontroerend is, gemeente? Dat hij niet zegt, sta op, gij moet gaan. Dat had hij ook kunnen zeggen. Hij had kunnen zeggen, gij moet gaan. De nacht in, het zwaard tegemoet, die bende met zwaarden en stok. Het is uw schuld. Ik heb niks gedaan. U hebt de wet overtreden. U hebt straf verdiend. Gij moet gaan. U hebt Gods gramschap over u heen gehaald. Hij had ze allemaal naar buiten kunnen sturen. Had ze allemaal de nacht in kunnen drijven. Hij had ze allemaal aan de bende over kunnen geven. Maar hij heeft niet alleen zijn vader lief. Hij heeft ook zijn kinderen lief. En daarom, hij stuurt ze niet alleen op pad. Hij zegt ook niet, ik zal gaan. Wat had hij kunnen? Hij had kunnen zeggen, blijf maar hier. Ik bespaar u al het verdriet. U hoeft er niks van te zien. U hoeft er niks van te merken. Ik zal het alles wel voor u doen. Nee. Nee, ze moeten wel mee. Ze moeten mee, omdat ze anders nooit zullen beseffen wat Jezus heeft ondergaan. Ze moeten nog meer leren wat ze verdiend hebben. Dat het zwaard van Gods gerechtigheid, wat de meester zal doden, hen zou moeten doden. Dat komt heel dichtbij. En dat moet ook heel dichtbij komen. Zodat ze hun verdere leven nooit meer zullen vergeten wat Jezus voor hen deed. Nee, ze hoeven niet heel de weg mee. Maar wel een stukje. Hij zegt, laat ons gaan. Samen. Ik ga met u mee. Ik ga voorop. U hoeft deze weg niet alleen te gaan. Zoals een herder die zijn schapen aanvoert. Laat ons gaan. En het is de liefde die doet volgen. Christus heeft de Vader lief. De deugden zijn vaders lief. En zijn kerk, die deugden ook lief krijgt, moet Christus leren volgen. Om zijn borgwerk te leren kennen in het verheerlijken van die deugden. Ze moeten zijn voetstappen leren drukken. Laat ons gaan. Een moeilijke weg. Ze weten nog niet eens helemaal wat hen te wachten staat. Straks dan komen ze erachter. En jongens en meisjes, dan vluchten ze allemaal weg. En dan blijft de Heer Jezus alleen over. Wat zijn schapen zonder herder? Schapen kunnen niet zonder herder. Schapen gaan dood zonder herder. Wel, het eindigt met de discipelen als het ware in de dood. Maar hij zoekt ze op. Straks bij zijn opstanding verzamelt hij ze weer. Hij neemt ze mee. Een stuk moeten ze meegaan en het stuk wat ze niet mee kunnen gaan, draagt hij ze mee. Hij draagt ze mee aan het kruis. Hij draagt ze mee in het graf. Hij draagt ze mee in zijn opstanding, zoals een moeder een kind in zich draagt. Laat ons gaan. Zo blijft het toch. Hij blijft ze bij zich houden, zoals de hoge priester de borstlap op zijn hart draagt. Zo neemt de Heer Jezus de zijne mee. aan het kruis, in het graf, maar ook straks met zijn hemelvaart na de Vader, om een plaats te geven die hij voor hen verworven heeft. Volgen. Wil je er wat meer van leren, volk des Heren? Dan moet je volgen. Weet u waar de haper nou zit in ons leven? De liefde tot Gods deugden. We hebben onszelf nog zo lief. Onze rust zo lief, maar Gods eer moet gaan dringen. En hoe meer je dat lief zult krijgen, hoe minder makkelijk de weg wordt. Dat is waar. Dat zien we hier aan de discipelen. Maar ook hoe heerlijker de uitkomst. En als hij er dan bij mag zijn, als hij voorop gaat, dan zou je toch niet anders willen. Liever hem volgen naar Gethsemane dan alleen in de paaszaal te blijven zonder hem. Want wat zeggen die tekenen nog als hij er niet meer is? Liever met hem in een schuur dan zonder hem in een paleis. Liever met hem lijden dan zonder hem de gemeenschap met God te moeten missen. De liefde. Het gaat in de lijdenstijd over de liefde. Misschien had u dat nooit gedacht. Want we hebben zo'n hele andere indruk van de lijdenstijd. Maar de diepe achtergrond van de lijdenstijd is de liefde tot God en de liefde tot zijn deugden. En wat ik hoop, gemeente, dat is dat u een kruimeltje van die liefde ook in uw hart mag hebben. Tot die deugden van God. Dan vind je nooit meer rust. Totdat je het gevonden hebt in hem. Die zegt, mijn vrede geef ik u. Mijn vrede laat ik u. Amen.